Toen onze eerste kind geboren werd, die is heel zwaar en geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Toen heb ik zo met God gevochten. Ik heb toen op het randje gebalanceerd om terug te keren naar de wereld waar ik vandaan kwam. Zo boos was ik op God. Ik meende namelijk dat ik recht had om iets anders van God te ontvangen. Dus ik beschuldigde hem en ik klaagde God aan. En wat ben ik zo dankbaar dat mijn vrouw toen zo ijzersterk stond in het geloof. En zij hielp me om de balans niet kwijt te raken, maar dicht bij de Heere te blijven. En ik sloot me op in mijn slaapkamer. We woonden in een woning waarbij de slaapkamers boven waren. En mijn vrouw die was naar het centrum voor inkomen. En er werd aangebeld. En ik deed nooit de deur open in die dagen. Maar die persoon bleef aanbellen. Dus ik vloog naar beneden, trok de deur open. En er stond daar zo een vrouw met een grote smile. En zei, hartelijk gefeliciteerd met uw kind. Ze wist natuurlijk niet dat we een gehandicapt kind hadden gekregen. Maar een vriend van me uit het buitenland had een bloemstuk laten bezorgen. Dus ik pakte beet en ik kon me nog beheersen. En toen ze wegliep, ik smeet de deur in mijn boosheid achter dat. Ik denk dat die vrouw verschrikkelijk moet geschrokken zijn. Bijna een hartaanval misschien hebben gehad. En ik dacht, wie flikt me dat? Dat zijn woorden die me nooit meer zijn ontgaan. En ik pakte dat kaartje en in plaats van de naam te lezen, stond er geschreven, denk aan de lelies op het veld. En de hele Bijbeltekst begon bij me te rollen. En het waren lelies. En het was een schot in de roos van Gods geest in mijn hart. En ik pakte het boeket en ik liep naar binnen. Ik zette het op de tafel en ik ging zitten. En toen begon er een gesprek tussen God en mij. Niet hoorbaar, maar in mijn denken hoorde ik echt een stem. Dat God tegen me zei, kijk naar die lelies. En voor het eerst dat ik zo goed naar lelies keek. En die tekst kwam bij me. Zelfs Salomo in al zijn schoonheid was niet bekleed als de lelies. En ik begon God weer te beschuldigen. Maar waarom geeft u me zo'n zoon? En toen vroeg de Heer me, heb je je ook afgevraagd waarom ik je zoon, mijn zoon, heb gegeven voor jou? Toen zei ik, ja, ik weet uit liefde. Begrijp je dan? Ik zei, nee, ik begrijp het niet. Hij zegt, dat je zo'n kind hebt, heeft mijn liefde voor jou niet veranderd. En je begrijpt het nu ook niet, maar ik ben diezelfde God die mijn zoon voor jou heeft gegeven. En zo ging het een tijdje door. En toen stapte ik van mijn stoel af en ik knielde neer. En hij zei, God, ook al begrijp ik u nooit meer. Maar één ding, wie u bent, laat ik mijn leven lang niet meer los. En de gebrokenheid is in al zijn hevigheid doorgegaan. Maar vrede met God, ik kan het echt zeggen, heb ik altijd gehad. Soms heel diep in die put. Maar vrede met God, dat de weg open was, altijd. Dus als we soms lezen van broeders en zusters in de vervolging die heel veel lijden meemaken, dan is het voor mij zo herkenbaar dat zoveel dat op je afkomt, dat je dan nog vrede met God kan hebben. Zowel in je denken als in je gevoelens en in je hele leven. Dat is waar de Bijbel zegt, de rijkdom van het reeds, omdat we in Gods koninkrijk zijn binnengegaan. Een paar jaar geleden meende ik dat de Heilige Geest me toe geleid had om te spreken over waar Philip over zal spreken in de workshop, over genezing en herstel. Omdat ik denk dat in heel veel evangelische kringen we het kind met het badwater hebben weggegooid. En die ontdekking kwam ik ook bij mezelf tegen en ook bij ons in de gemeente. En toen heb ik zoveel tijd besteed om met de Heer erover te spreken, de schrift te bestuderen. En toen zei ik tegen de gemeente, in de komende periode willen we gaan inzoomen op de genezing die God hier en nu geeft. geestelijk, emotioneel, lichamelijk, op alle fronten van ons leven. Maar ik zeg maar, ik ben zo bang tegelijkertijd, omdat ik de indruk heb dat sommigen van ons zullen willen doorslaan. Willen doorslaan naar een claimend gedrag. God moet en God zal nu moeten genezen. En als je het niet ontvangt, dan linkt het aan je geloof. Maar je zal echt van God moeten eisen dat hij je schenkt. Dan denk ik, mensen, dat is horend bij het nog niet. Dat God genezing geeft, dat God herstel geeft, is zijn genade nu om iets ervan te proeven. Maar het nog niet, dat zit er ook in. Er is nog zoveel dat wij verwachten. Vandaar dus het nog niet van Gods koninkrijk. Dus dat helpt mij, helpt jou, helpt ons om midden in de gebrokenheid altijd weer te zien van het komt nog, het komt nog. Onze oudste zoon heet Joël. Om het ene weekend is hij bij ons. En Joël is blind, hij is doof en hij is spastisch. Dus het contact dat ik met Joël heb is door aanrakingen. En hij is heel klein, heel mager. En als Joël thuis is, dan zit hij uren bij mij op mijn schoot. Dan klampt hij zich aan mij. Niet uit angst, maar uit, hij wil bij me zijn. Joël en ik hebben de grootste intimiteit met elkaar. En dan geniet ik van hem als hij lacht. Niemand op deze wereld heeft zo'n lach als Joël. Dus dan geniet ik intens. Maar soms, terwijl ik geniet, dan huil ik ook, komen er ook tranen. Want ik zie zijn beperkingen. En in vergelijking met zijn andere broers en zus, dan zie ik hoeveel hij ontbreekt. Hij is zo verschrikkelijk weinig in zijn leven. Dan denk ik, God, wat zal het een dag zijn als we elkaar oog in oog zullen zien. Als hij zal horen dat ik zei, ik hou van je. Dan denk ik, wat een uitzicht op datgene wat ons staat te wachten. Weet dat de toekomst het volmaakte komt. Dat het beste nog komt. En dat is ook de reden waarom Habakkuk ook zegt, in die prachtige versen waarbij Habakkuk het nochtans van het geloof laat zien. Namelijk, als zal de vijgenboom niet bloeien, als zal de wijnstok niets voortbrengen, als zal de oost van de olijfboom tegenvallen, als zal er geen koren op de akker staan, als zal er geen schaap meer in de kooien zijn, geen rund meer binnen de omheining, en dan komt hij toch, of zoals de Statenvertaling het zegt, nochtans zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als de hinde en hij laat mij over mijn bergen gaan.